Na al deze inleidende woorden en nadat we ons met enige liederen en feestelijke verlichting gewapend hebben, zijn we dan gereed om ons te starten, niet letterlijk, maar overdrachtelijk in ons onderwerp. En ik moet u waarschuwen dat het een tamelijk uitgebreid onderwerp is. Het is een onderwerp wat aan de ene kant weinig bekend is, laat ik zo zeggen dat over dood en dodenrijk en al wat daarmee samenhangt per definitie nog eenmaal weinig bekend is, omdat uit ervaring daarover eigenlijk nooit iets verteld kan worden. En dat betekent dat we ook met dit onderwerp meer dan ooit worden teruggeworpen, om het zo te zeggen, op de schriften. Er zit niks anders op dan de Bijbel zelf daarin te bestuderen. En er komt dan nog wat anders bij. Dat is dat het een onderwerp is wat feitelijk sterk emotioneel geladen is. Dat wil zeggen dat bij het spreken over een onderwerp als het onze vandaag, onze gedachten geneigd zijn met ons op de loop te gaan. Dat is nou eenmaal zo, omdat we vroeg of laat allemaal met de dood te maken krijgen. En het moeilijke voor een mens in het algemeen is natuurlijk dat het dan iets is waar hij eigenlijk niks van weet en naar de mens gesproken ook niks van kan weten. En dat betekent inderdaad, wat ik al zei, dat we ons meer dan ooit hebben vast te houden aan het woord van God. En daarbij moet ik dan ook nog zeggen dat we op zeer nauwkeurige wijze ook met deze begrippen zullen moeten omspringen. Om de eenvoudige reden dat deze begrippen zelf in onze taal, maar in alle talen feitelijk, heel onnauwkeurig worden toegepast. Dat wil zeggen dat wij zelf nauwelijks weten, ook via de Nederlandse taal, wat het begrip dood feitelijk inhoudt. Want dat kan in de praktijk een heleboel zijn, maar het hangt af van hoe zo'n term dan in het verband van onze zinnen, in het verband van ons betoog, wordt toegepast. En dat is ook in de Bijbel het geval. De eerste keer als we de dood tegenkomen in de Bijbel is het in Genesis 1, waar geschreven wordt dat waar staat: ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En staat er zelfs twee keer, zult gij stervende sterven. Dat is een bekend vers uiteraard, Genesis 2, vers 17. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Er wordt twee maal gesproken over het sterven eigenlijk. En het dilemma waarvoor we komen te staan is dat we in het volgende hoofdstuk zien dat op een zekere dag deze mens toch van deze boom eet, de boom der kennis des goeds en des kwaads, en naar het zich laat aanzien sterft hij op die dag niet. Dat wil zeggen, we zitten meteen al met een probleem. Het probleem namelijk wat dat begrip dood eigenlijk inhoudt. En we dienen eigenlijk, wanneer we voor het eerst de Bijbel lezen, bij wijze van spreken, wanneer we voor het eerst de Bijbel lezen en komen in Genesis 2 en 3, dienen wij meteen het begrip dood, zoals we dat geleerd hebben, aan te passen, omdat blijkt dat het in de Bijbel dan toch anders wordt toegepast. Of we moeten het begrip dag aanpassen. Eén van de twee. Er staat: ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar op de dag dat hij daarvan at, stierf hij niet. Dus hebben we of een verkeerd idee over de dood, of hebben we een verkeerd idee over wat een dag eigenlijk is. Dus we zitten meteen midden in de problemen. Nou, dat is niet dat ik het nou meteen wilde gaan verklaren, maar ik moet er wel meteen in de eerste plaats toch vertellen dat het begrip dood, maar dat wist u waarschijnlijk wel, dat het begrip dood niet de betekenis heeft van een ophouden te bestaan. Daarover ophouden te bestaan of iets dergelijks hebben we het ooit ook nog wel eens. Ik denk niet meer vandaag, want ik denk niet dat we zo snel lopen. Dat kunnen wij ons niet permitteren, ook met dit onderwerp. Maar dood is in ieder geval niet ophouden te bestaan. Dat is het niet. Het is een, wat men dan noemt, een conditie van bestaan. Het is een wijze van bestaan. Het is de omstandigheid waarin iemand existeert. Dat is één ding. En het andere ding is, en dat wordt nog meer vergeten dan wat ik zojuist al zei, dat begrippen als dood en leven relatieve begrippen zijn. Het is een term waarmee ik u al jaren vertrouwd probeer te maken. Het betekent namelijk dat dood en leven niet op zichzelf staande en in zichzelf bestaande absolute begrippen zijn. Men kan niet zeggen iemand is dood of iemand leeft, want zo worden die begrippen in de Bijbel niet gebruikt. Het blijkt namelijk dat dood en leven relatieve begrippen zijn, dat wil zeggen dat ze in relatie tot iets anders staan. En dat betekent dat als in de Bijbel vastgesteld wordt dat iemand leeft, dat gevraagd moet worden voor wie dan wel, of in relatie tot wie, wie zegt dat hij leeft, of voor wie leeft hij, of naar wie leeft hij, dat kan allemaal. En datzelfde is ook waar voor dood, aangezien dood nou eenmaal in het algemeen gesproken de tegengestelde is van leven. Dat is niet helemaal waar, maar ook dat schuif ik nog maar even voor me uit, want het is niet helemaal hetzelfde. Daar kom ik nog wel eens een keer op terug. Maar in ieder geval, als er staat dat iemand dood is, dan zou ook meteen gevraagd moeten worden dood voor wie? In relatie tot wie? Wie vindt dat iemand dood is? Wie zegt dat? Zie? Want daar gaat het om. In de Bijbel lezen we namelijk dat mensen, terwijl zij dood zijn voor God, leven. Ja, voor elkaar dus. Soms voor zichzelf, want dat is meestal het geval. En andersom, dat mensen die der wereld gestorven zijn, dus die dood zijn voor de wereld, of in relatie tot de wereld, levend zijn voor God. En dus een relatie met God hebben. En dat betekent feitelijk dat leven het woord is wat aangeeft dat een bepaalde relatie, een bepaald verband bestaat tussen minstens twee partijen. En aan de andere kant dat dood de omschrijving is van het afwezig zijn van die relatie. Het is het dan niet. En u ziet, en ga ik dus toch weer snel, maar u ziet daarmee dat het begrip dood wel degelijk kan betekenen dat iets niet is. Wat dan ook. Dat is een moeilijke zaak, maar u moet het maar te goed houden. Want daar zijn we voorlopig nog niet aan toe aan de uitwerking verder van dat begrip. Maar in het algemeen betekent dood dus scheiding. Dat wil zeggen de communicatie, de gemeenschap is er niet. En leven betekent gemeenschap. En dat die begrippen met elkaar verband houden, dat lijkt me duidelijk. Want ik zal toch niet hoeven uitleggen dat gemeenschap en leven begrippen zijn die feitelijk in de praktijk ook synoniem zijn, maar hetzelfde geldt voor dood. Dood is immers scheiding. De Fransen kunnen dat mooi zeggen, ik niet. Maar ik heb 7 jaar Franse les gehad en ik heb het niet zo ver gebracht. Maar zij zeggen soms, partir, c'est mourir un peu. Dat wil zeggen, scheiden is sterven. En ze zeggen dat dan achteraan een beetje. En dat een beetje een peu, dat betekent in zekere zin. Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Maar niettemin is het volkomen juist dat scheiden, sterven is. En andersom hoef ik het niet eens uit te leggen, want dat sterven scheiden is, dat weten we langzamerhand allemaal wel. Nou, dat is ook de werkelijke definitie van dood. Dood is namelijk scheiding. Men kan het heel kort definiëren. Ik heb niet gekeken of het ook zo in Van Dalen staat, maar dat doet er ook niet toe. Het zal blijken dat deze definitie altijd en overal in de schrift past. Dat wil zeggen, we komen er altijd mee uit, onder wat voor omstandigheid dan ook. De vraag die wij vervolgens ons stellen is hoe lang die scheiding dan blijft bestaan. En daar zit hem de moeilijkheid in. Voor hoe lang duurt dat? Maar we moeten de begrippen niet met elkaar verwarren. Je hebt het ene woord wat aangeeft de situatie van scheiding. Je hebt andere begrippen die aangeven de tijd. Namelijk hoe lang zoiets duurt. En of het wel lang duurt of kort of hoe dan ook. Maar er zijn verschillende dingen die we uit elkaar dienen te houden. En dat is een van de problemen die we hebben bij de bestudering van het onderwerp. Dat we ons niet laten misleiden. Dat we begrippen uit elkaar houden, verschil kennen. En ook zien dat in de Bijbel op veel verschillende wijzen dat begrip dood en ook dodenrijk wordt toegelicht. Een van de eerste dingen die ik over dood moet zeggen is dat het genoemd wordt een vijand. Dat is zo in 1 Korinthe 15... Je Ja, 1 Korinthe 15, vers 26. Is immers het hoofdstuk waarin eigenlijk uitsluitend gesproken wordt over de opstanding in het algemeen. Opstanding van Christus, opstanding op de jongste dag, opstandingen daartussendoor, eerste en tweede opstanding, de volgorde van de opstandingen, de aard van de opstanding, het verschil tussen dat wat sterft en dat wat opstaat, en vervolgens ook nog de opstanding, namelijk de opname van de gemeente. Al deze dingen worden hierin besproken. En een van de uitspraken die dan gedaan wordt is in vers 26 van 1 Korinthe 15. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En dat betekent in de eerste plaats dat de dood een vijand is. Dat dingen ons goed te realiseren, omdat er zijn er sommigen die zeggen dat dood, die praten Wartaal, sorry, maar die, voor mijn gevoel praten zij Wartaal, die zeggen dat dood hoort bij het leven. Dat lijkt me wat vreemd, want ik heb net gezegd dat dood en leven juist tegenovergestelde zijn. Ze horen dan niet bij elkaar. Dat wil zeggen, ze zijn juist strijdig met elkaar. De dood hoort niet bij het leven. De dood is de vijand van het leven en de dood maakt een eind aan het leven. Het hoort helemaal niet bij elkaar. Het is alleen het smoesje wat men uitvindt om deze vijand, deze dood, te bagatelliseren. Om hem te verkleinen. Om hem minder ernstig te doen lijken dan het is. Minder gevaarlijk, minder vijandig te doen lijken dan het is. Maar de dood is geen natuurlijke zaak. Hoewel het zo is dat de dood een zekere zaak is, in het algemeen gesproken. Maar daarom is het nog geen natuurlijke zaak. Zie, daar hebben we zoiets. Dat moet je wel uit elkaar houden. Het is een van de oude, eenvoudige filosofieën der mensheid is dat hij maar van één ding werkelijk zeker is. En dat is dat hij moet sterven. En vervolgens is hij weer onzeker over de tijd waarop dat zal gebeuren. Maar de enige zekerheid die een mens heeft schijnt dan te zijn, even buiten de Bijbel omgeredeneerd, dat hij zal moeten sterven. In de Bijbel zegt het ook, het is de mens gezet eenmaal te sterven. Neemt echter niet weg dat daar toch uitzonderingen op gemaakt worden. En in zekere zin zijn wij als gelovigen een uitzondering op deze regel. Maar ook daar kom ik nog wel eens op terug. Het gaat erom dat we de dood inderdaad zien als een vijand. Niet iets wat we goed praten, niet iets waarvan we moeten zeggen van nou dat hoort er nou eenmaal bij of zo. Nee, het is een vijand. Dat neemt niet weg dat dezezelfde vijand voor ons ten goede gebruikt wordt, omdat de Bijbel nou eenmaal leert dat slechts wie gestorven is gerechtvaardigd is van de zonde. Maar dat komt omdat God zelf ingrijpt en de dingen en een keer brengt in de dingen. Een keer brengt in ballingschap in het algemeen. Een keer brengt dus in gevangenschap en dus ook een keer een omkering brengt in de dood. Want ook de dood wordt beschreven als gevangenschap of ballingschap. Maar oorspronkelijk is de dood een vijand en die is, of en die zal teniet gedaan worden, maar het is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Dat daar wat ons betreft, dat wat ons betreft al gebeurd is, in zekere zin en in andere zin ook binnen afzienbare tijd zal gebeuren, is wel waar. Maar het neemt niet weg dat de vernietiging van deze laatste vijand dan toch nog wel even op zich zal laten wachten, omdat dat pas gebeurt ter gelegenheid van of na de jongste dag. Maar ik moet er nog meteen wat anders bij zeggen. Deze laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood waarin de Heer Jezus ging. U vraagt misschien nou waarom zegt u dat? Maar daar kom ik wel op. Het gaat erom eerst dat we dat vaststellen. Deze laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood waarin de Heer Jezus ging. Waarin ook diegenen waren die van Christus zijn. En waarin ook de doden waren die staan zullen voor de grote witte troon van God op de jongste dag. En deze uitspraak ontleen ik uiteraard aan 1 Korinthe 15 vers 20. En wat er verder volgt, want daar staat, maar nu Christus is opgewekt uit de dood. Of uit de doden, van tussen de doden uit staat er eigenlijk. Hij is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. enzovoort. Want gelijk zij, vers 22, alle in Adam sterven, al zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde zijn. Dat zijn in totaal hier drie opstandingen, omdat de opstanding van Christus ook apart meegeteld wordt. Maar deze drie opstandingen vinden plaats tot en met de jongste dag. En als dat geweest is, als de jongste dag geweest, dan staat er: de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Ik dacht dat het dan duidelijk was dat deze laatste vijand die hier beschreven wordt, die dood is waarin de Heer Jezus ging en waarin al die mensen in de loop der eeuwen gegaan zijn. En ze worden uit die dood opgewekt, die dood die als laatste vijand ook teniet gedaan wordt. En nou is de volgende vraag natuurlijk: is er dan ook een andere dood? En het antwoord is ja, dat is zo, ja, er is een andere dood. Er zijn er namelijk twee. Want dat lezen wij in Openbaring. Dat is dan Openbaring 20. Openbaring 20, waar wij lezen in vanaf vers 11 een beschrijving over wat we dan noemen de jongste dag. Er staat: ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Eigenaardig, de oude hemel en de oude aarde worden niet geworpen in de poel des vuurs, maar er staat gewoon: er is geen plaats meer voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat dus levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En we vinden hier dan de overige doden. Dat wil zeggen, we vinden hier het einde van de opstandingen. Het einde is de term die dan gebruikt werd in 1 Korinthe 15. Het is de laatste opstanding, het wordt ook genoemd de tweede opstanding, deze opstanding op de jongste dag. En daarover staat dan verder in vers 13: en de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, deze doden, en ieder naar hun werken, en de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En dat slaat uiteraard op die poel des vuurs. Deze poel des vuurs is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Zodat de tweede dood beschreven wordt als een poel des vuurs, een meer van vuur, een zee van vuur is dat, een poel van vuur, een vuurvijver, om het eens aardig in het Nederlands te zeggen. Het is niet zo'n aardig ding, maar het woord klinkt leuk natuurlijk. Maar dit is de tweede dood, en deze tweede dood wordt pas voor het eerst genoemd in de Bijbel, of komt pas aan de orde na de eerste dood. Dat wil zeggen dat na de eerste dood er altijd nog een tweede dood komt. Wat ik nu probeer te vertellen is dat de Heer Jezus en al die mensen die geleefd hebben voor de jongste dag, wel, voor zover zij gestorven zijn voor de jongste dag, gingen zij in de eerste dood, niet in de tweede, uiteraard. Want die tweede dood, daarvan is pas sprake na de jongste dag. Zodat als een mens sterft, ook vandaag zal ik maar zeggen, en dan moet ik erbij zeggen dat ik het dan toch over een ongelovige heb. Wel, een ongelovige, een mens in het algemeen, wanneer hij sterft, gaat de dood in, of naar het dodenrijk. Maar let wel, dat is de eerste dood. En het is die eerste dood die in 1 Korinthe 15 beschreven wordt als de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Hebt u dat? Mooi, dan trekken we meteen even een voorbarige conclusie waarover ik lang niet uitgepraat ben, maar ik trek hem vast. Dat betekent dat er daarna geen vijand meer is die nog teniet gedaan zal worden. Hebt u dat? De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. En ik zei, want het blijkt uit het verband... Het blijkt uit het verband dat die dood is de eerste dood, blijkbaar, want het is de dood waarin de Heer Jezus was gegaan. Niemand zal toch beweren dat de Heer gegaan is in de poel des vuurs. Als we praten over dood, dan zijn er twee begrippen dood in de Bijbel. Een eerste en een tweede. De eerste dood is voor de jongste dag en de tweede is na de jongste dag. En de eerste dood is nog tot daaraan toe, is een vijand, maar die zal tenminste teniet gedaan worden... Er is dus nog enige hoop, ergens, ooit. Maar de tweede dood, als je daarin terechtkomt, daar kom je in ieder geval niet meer uit. En dan kom ik terug bij waar ik begon, bij de definitie van het begrip dood. Ik zei, dood is scheiding. Wel, in het algemeen is het zo dat dood is definitieve scheiding. Want partier, scheiding, mag dan sterven zijn, maar scheiding... kan ook weer uitlopen op en weer bij elkaar komen. En dan heet het niet sterven, als dat zo is, maar dan heet het een peu, sterven een beetje, zal ik maar zeggen. Een tijdelijke zaak. En dan heet het dus eigenlijk niet meer sterven. Fundamenteel is het zo, maar dat is het principe, dat is de regel, dat dood, het woord dood, de aanduiding is voor een blijvende scheiding. En als het begrip dood op het hoogste niveau, voor zover je dat op een hoog niveau kunt gebruiken, als het woord dood op het hoogste niveau wordt gebruikt, dan betekent het dus scheiding van God. En ieder die geen binding heeft, op een of andere wijze, met de levende God, die wordt dus geacht dood te zijn. Dan existeert hij misschien wel, misschien ook niet, maar daar hebben we het nou niet over, maar hij wordt dan geacht dood te zijn. Als die scheiding blijvend is... dan blijft het ook dood heten. En dan wordt het nooit anders. En mocht dat de eerste dood zijn, wel loopt uit in de tweede dood. En dat is in ieder geval definitief. Want de tweede dood wordt niet teniet gedaan. Dat wil zeggen dus dat het begrip dood eigenlijk door ons moeilijk gebruikt kan worden. Omdat wij eenvoudigweg dikwijls niet weten hoe het verhaal afloopt. Want dood is officieel definitieve, blijvende, permanente scheiding. Zodat we het begrip dood eigenlijk alleen kunnen gebruiken als we weten hoe het verhaal afloopt. Want als er alsnog een ontmoeting komt, een verzoening komt, dan zou wat aanvankelijk als dood wordt beschreven blijken iets anders te zijn. En dat is niet zo moeilijk hoor, want we zijn allemaal met dat verschijnsel vertrouwd. Dat is namelijk de reden waarom in de Bijbel de eerste dood dikwijls wordt aangeduid als slaap. En sterven wordt dan aangeduid als in slaap vallen. Ik ga het nou niet met u bespreken, maar ik heb toevallig gezien dat, slapen, dat daar twee woorden voor zijn in het Grieks. Het ene betekent dat men ongewild in slaap valt... En het andere is dat men bewust gaat slapen. Dat is een leuke uitdrukking, hè? Men gaat bewust slapen. Maar ik bedoel gewoon, men gaat naar bed en dan legt men het hoofd en dan wil men gaan slapen. Dat is het ene begrip. Het andere begrip is dat men in slaap sukkelt. Valt heet zoiets in gewoon Nederlands. En in sommige streken van het land gebruikt men zelfs nog sterkere uitdrukkingen. Maar in ieder geval, de gedachte is dan dat men... gaat slapen zonder dat men dat wilde. Dat woord wordt ook inderdaad gebruikt voor het sterven en voor de dood. Uiteraard voor de eerste dood. Want slapen betekent ook dat er scheiding is. Dat de communicatie verbroken wordt. Dat er geen gemeenschap meer is dus. Maar aangezien men veronderstelt dat het vanuit gaat dat men uit de slaap weer wakker wordt, heet het dus slaap en geen dood. En zodra men weet dat als iemand sterft, dat hij ook weer zal opstaan, wordt het in de Bijbel niet meer sterven of dood genoemd, maar wordt het slaap genoemd. En vandaar dat over de gelovigen gezegd wordt, de gelovigen in ieder geval sinds de opstanding van Christus, dat hij punt 1 de dood niet zal zien en punt 2 wordt het sterven weggeredeneerd en wordt het begrip slapen of ontslapen in de zin van in slaap vallen, daarvoor in de plaats gesteld. En ik geloof dat het ook beter is dat wij het begrip sterven niet gebruiken voor een gelovige, maar dat we de term ontslapen gebruiken, want dat betekent dat hij ooit weer wakker zal worden. Nou, dat is wat wij immers geloven. En vandaar dat de dood voor ons niet zo afschrikwekkend is als dat het dat zou moeten zijn voor een ongelovige. Dus, nou ziet u dus dat begrippen als slaap en dood synoniem zijn. Dat is wat ik nu net gezegd heb. Maar het verschil is dat dood officieel permanent is en dat slaap tijdelijk is. En dan blijkt dat de eerste dood helemaal in het algemeen beschreven kan worden als slaap. En zo gebeurt het ook. Die termen worden in de Bijbel door elkaar gebruikt. Maar ik hoop dat u gevolgd hebt wat ik nu gezegd heb. Ik heb dus gezegd dat het slaap genoemd wordt niet als beschrijving van de situatie in de dood, maar vooruitgrijpend op het feit dat eruit opgestaan zal worden. Het probleem is echter dat men er dikwijls toe overgegaan is om dat woord slapen of slaap te beschouwen als de beschrijving van hoe het dan is in de dood, hoe de omstandigheid is in de dood. Als een conditie van de dood. En dat is een misverstand, want dat duidt het woord helemaal niet aan. Het woord slaap duidt alleen aan dat er in feite dood, scheiding is namelijk, in feite is dat dus dood, maar dat er scheiding is die hersteld zal worden. Dat is het enige verschil. Het woord slaap wordt dus niet gebruikt om aan te geven in welke situatie de doden zich bevinden. Want dat is absoluut niet het geval. Ik hoop dat ik daarmee goed duidelijk geweest ben. Bovendien, wanneer wij het begrip slaap gaan beschouwen als een beschrijving van hoe het is in het dodenrijk, blijkt dat we daarmee niet uitkomen omdat dat in de Bijbel niet past. Want de doden doen dingen die wij in onze slaap ook niet doen. Nou ja, sommigen. Maar in het algemeen moet ik dat dan toch zo zeggen. Het blijkt dan niet uit te komen. En daarna komen wij nog veel moeilijker probleem. Dat is dat wij dan toch niet weten wat slaap eigenlijk voor een ding is. Als we tenminste willen weten in welke omstandigheden we verkeerd, is het heel moeilijk om dat uit te leggen. Dat weten we zelf namelijk ook eigenlijk niet. Het is een onbekende wereld, de wereld van de slaap. Dat is ook een veel over gefilosofeerd en geschreven en gestudeerd. Maar daar kom je zo toch niet uit. Zodat we aan het woord slaap ook al niks hebben om de situatie in het dodenrijk te beschrijven. Dat is ook nooit de bedoeling van het woord geweest of van het gebruik van het woord. Slaap duidt aan scheiding, maar niet permanent. En dat is de beschrijving van de eerste dood. Omdat alle doden ooit zullen staan voor God en dus daaruit opgewekt zullen worden. Ze zullen staan voor God en eventueel komen ze daarna in de tweede dood en dat heet absoluut geen slaap. Nou, ik hoop dat ik nou voldoende inleiding gehouden heb, waarna u gerust uw Bijbel kunt pakken, want u zult misschien zeggen, wat gebruikt u zijn Bijbel vandaag weinig, maar dat leer ik u wel af. Want daar gaan wij dan. Een van de belangrijkste woorden die wij zullen moeten bestuderen is het begrip dodenrijk. En dat lukt een beetje moeilijk, lukt eigenlijk helemaal niet. Want wij zitten met het grote probleem dat de vertalers op inconsequente wijze zijn omgesprongen met de Nederlandse woorden, met de vertaling dus. Niet dat ik ze dat kwalijk neem, want het blijkt ook inderdaad een heel moeilijke zaak te zijn. Maar de enige goede manier om deze begrippen in de Bijbel te bestuderen is via de grondwoorden, de woorden uit het Grieks en Hebreeuws. En de belangrijkste daarvan, daar heb ik hier de diverse lijstjes van voor me liggen. En niet alleen voor de statistiek, want ik heb ze niet eens geteld. Maar gewoon omdat we dan in de eerste plaats eventueel in onze Bijbel of in onze aantekeningen kunnen noteren welk woord op een bepaalde plaats eigenlijk gebruikt wordt. Dat is altijd van belang voor een latere studie, als u het zelf nog eens naloopt. En bovendien geeft ons dat tegelijkertijd licht op dit onderwerp. Omdat diverse waar die woorden genoemd worden, ons natuurlijk meteen verklaren wat die woorden feitelijk inhouden. En daar gaan we dus, want het eerste woord waar we terechtkomen is het woord Sheol. In het algemeen vertaald met dodenrijk, dat wil zeggen in de Statenvertaling, maar het is lang niet altijd het geval. Maar laat ik het dan nog anders zeggen, wanneer ik het woord dodenrijk gebruik, dan bedoel ik dit, Sheol namelijk. Dat is Hebreeuws.
Als iemand mij laatst eens vertelt, dat komt mooi uit. Dat is dus Hebreeuws. Om even bijzetten. En dan hebben we nog een Grieks woord.
Een Grieks woord wat fungeert als de vertaling van het Hebreeuwse Sheol.
En dat is het Griekse woord Hades.
De vertalingen, daar komen we vanzelf al op terecht. Want we zien vanzelf al waarmee ze vertaald worden naar het Nederlands. Maar ik moet eerst wat van deze woorden op zichzelf zeggen. Dit woord Sheol, dat is eigenlijk ook hetzelfde als de naam van koning Saul. En de naam Saul, Sheol, die naam betekent gevraagd. Of gewoon vragend, is het werkwoord vragen. De Sheol, het dodenrijk, het woord voor het dodenrijk, betekent dus feitelijk vragen. Dat komt omdat het dan de aanduiding wordt van iets onbekends. In het woord Sheol ligt dus opgesloten dat wij er eigenlijk niks van weten. We hebben er geen contact mee en we hebben er dus vragen over. Dat is de gedachte eigenlijk. Een onbekend gebied is eigenlijk de betekenis. En als u een eenvoudig Nederlands handboek, Bijbels handboek tegenkomt, dan zult u zien dat men daar gewoon verklaart, dat betekent onbekend land. Nou, dat is in de praktijk de strekking. Iets onbekends, iets waar je alleen maar naar kunt vragen. Sheol. Het aardige is nu dat dit woord in de Septuagint vertaald wordt met Hades. Het Griekse woord Hades. En wel, dat woord Hades betekent in het Grieks letterlijk het onkenbare. Opschrijven, Sheol. Dat heeft te maken met vragen. En Hades is eigenlijk het onkenbare. Hades komt van Eido, wat betekent zien of kennen of weten, maar dan in de negatieve zin, namelijk men ziet of kent of weet niet. Dus Hades betekent het onkenbare. En dat betekent dat het een perfecte vertaling is, want het woord Hades betekent in het Grieks wat Sheol inderdaad betekent in het Hebreeuws. Zodat we daar geen enkel probleem mee hebben. En nu we het daar toch over hebben, ga ik maar weer even verder naar een Nederlands woord. Een Nederlands woord, wat wij in dit verband nooit gebruiken. Maar wat wel een goede vertaling is feitelijk. Want beide begrippen worden naar het Nederlands soms vertaald met het woord hel. En het woord hel in het Nederlands betekent oorspronkelijk, wel vandaag niet meer, maar het betekent oorspronkelijk inderdaad een schuilplaats. Een plaats waar men zich verbergt. Dat is een hel. En in de praktijk is dat inderdaad een kuil. Een ondergrondse schuilplaats. Wij kennen het woord hel in die betekenis niet meer, maar dat komt omdat er veel te veel over getheologiseerd is. En wij hebben niet eens meer door dat het woord hel de aanduiding is van de eerste dood, eigenlijk, en niet van de tweede. Terwijl meestal het woord hel in het spraakgebruik gebruikt wordt voor wat de Bijbel noemt de tweede dood. De eeuwige pijn, de poel des vuurs, of hoe het maar heten mag. Dus het is een verschrikkelijk groot misverstand. En om dat misverstand niet meer te wekken, gebruik ik het woord hel nooit. Behalve dan vandaag, want ik moet natuurlijk wel. Maar normaal gesproken gebruik ik het niet. Gebruik dodenrijk, omdat men het woord hel niet meer kent. Maar hel betekent een schuilplaats. Trouwens, wij kennen wel het werkwoord helen. Ja, niet in de zin van genezen, maar in de zin van verbergen. Ja, gestolen waar wordt namelijk geheeld. Ik heel, jij heelt, wij. Nou ja, we doen we niet, maar. Dan krijg ik last met. Waar is die broeder? Nou ja, dan krijg ik met de politie last, hè. Maar helen betekent dus verbergen. En hel, dat is het zelfstandig naam wat daarbij hoort, betekent een schuilplaats, een geheime plaats. Zodat het woord hel feitelijk een perfecte vertaling is van Sheol. Als je het mij vraagt, is het daar ook van afgeleid, maar dat kan ik niet bewijzen. En het is dus een perfecte vertaling van zowel Sheol als Hades. Maar doordat men het verkeerd is gaan gebruiken, kunnen wij het woord niet meer gebruiken. Hetgeen eigenlijk erg jammer is. Maar goed, dat geeft niet, wij komen er toch wel uit zo. Dus we komen dan terecht bij Sheol. En Wel, ik begin maar gewoon vooraan in Genesis. Ik hoop dat u snel kunt bladeren. Dat leert u. Wij verkopen hier achter bij de boekentafel sponsjes om uw vinger nat te maken. Zo. Snelle bladeren. Bijbels met handgrepen die bijzonder duur gemaakt hebben voor deze dag. En binnenkort gaan wij natuurlijk ook computers verkopen. Zo wikt het op, mijn vingers slijten hard. Ik heb van die stratenmakersvingers, dat bladert te veel. Dus tegenwoordig doen we met een computertyp gewoon in en dan bam. Hè. Komt het op het scherm. Maar goed, Genesis 37, daar gaan wij naartoe. Ik zou zeggen, we gaan naar Sheol, maar dat was nou net niet de bedoeling. Maar we gaan wel naar Genesis 37. Dat is de eerste keer dat het begrip in de Bijbel voorkomt. En ik zou u adviseren om daar aantekeningen bij te maken. Of eventueel in uw Bijbel aan te tekenen of iets dergelijks. Maar goed, dat moet u zelf weten. Genesis 37 vers 35. Daar staat over Jacob. En al zijn zonen en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide: want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. En hier heeft men Sheol vertaald met graf. En dat is dus al het eerste misverstand. En dat geeft mij meteen de gelegenheid om daarop in te gaan. Sheol wordt soms vertaald met graf. Daaruit ontstaat een misverstand, maar de vertaling is niet incorrect. Zoals later zal blijken, want zal namelijk blijken, trouwens hier blijkt het ook, dat Sheol, hier vertaald met graf, een plaats is die laag gelegen is. Het is bijna steeds zo, veruit de meerderheid van de gevallen, dat er gezegd wordt dat men in Sheol nederdaalt en dat men eruit oprijst eventueel. Dus men daalt in het graf neder, het is naar een lage plaats. En omdat dat natuurlijk ook de beschrijving kan zijn van een graf. En omdat een graf ook deel uitmaakt van de dood in het algemeen. En van de begrippen die daarbij horen. Heeft men de gelegenheid om dat Sheol ook dikwijls te vertalen met graf. Maar dat is niet uitsluitend de betekenis. In het algemeen zouden we kunnen zeggen dat Sheol de aanduiding is voor de plaats waar de doden heen gaan. En die plaats is laag. Gelegen in het algemeen onder het oppervlak van de aarde, dan wel onder het oppervlak van de zee, dan wel onder het oppervlak van een berg. En dat oppervlak loopt wel eens steil verticaal omhoog. En dan spreken we dus over een rotsgraf, dat wil zeggen een spelonk waarin begraven wordt. Dat komt allemaal voor, maar het is in ieder geval onder het oppervlak van de aarde. Of de rots, of de zee, of wat dan ook. En daarom kan het de aanduiding zijn ook van een graf, want deze beschrijving geldt zowel voor een graf als voor het dodenrijk. En je kunt zelfs van zowel het dodenrijk als van het graf zeggen dat de doden daarheen gaan. En dat is de reden waarom deze begrippen feitelijk synoniem zijn en ook soms door elkaar gebruikt worden in die zin dat het woord Sheol in vele gevallen vertaald kan worden met graf, omdat het ook kennelijk die betekenis heeft. Andersom is dat nooit het geval. Dat wil zeggen, het begrip graf, dat is een woord wat we niet zullen bespreken overigens, maar het begrip graf wordt nooit gebruikt als aanduiding van de plaats waar de doden in het algemeen heen gaan, maar het is de plaats waar de lichamen van de doden heen gaan. Een graf is dan ook een stoffelijke aangelegenheid, terwijl Sheol niet alleen stoffelijk, maar ook geestelijk is. De geesten der doden gaan naar Sheol, de lichamen dan wel zielen, want dat is hetzelfde, der doden gaan in het graf. En over ziel hebben we het bij een andere Bijbelstudiedag eens al eens gehad, dus ik zal proberen het begrip nauw te vermijden. Maar ik heb het dan even gezegd, niet de ziel gaat naar het dodenrijk, de ziel gaat in het graf, omdat de ziel overeenkomt met het lichaam, maar de geest gaat naar het dodenrijk. In het dodenrijk bevinden zich namelijk niet zielen, maar geesten. Heel merkwaardig hoe zelfs zo'n misverstand zich zoveel eeuwen kan staande houden. In de Bijbel kom je het namelijk nooit tegen dat zielen in het dodenrijk zijn. Het is altijd geesten die in het dodenrijk zijn. En voor zover zielen daar zijn, zijn ze in het graf. Nou goed, het is dus een nederdaling in het graf. Eigenlijk zou ik, maar dan word ik wat ingewikkeld van. Eigenlijk zou ik er meteen op moeten wijzen dat hier staat: ik zal tot mijn zoon in het graf nederdalen. En dan zou je zeggen, dan moet dat hiervoor al genoemd zijn. En waarom staat het woord daar dan niet in verband met die zoon? En dan zal ik u zeggen, dat komt omdat deze zoon is Jozef. En strikt genomen was hij niet in een graf. Maar Jacob werd wijsgemaakt dat het zo was. En bovendien, waar Jozef werkelijk ingegaan was, was in een kuil. Zo staat het beschreven. En die kuil, die komen we nog wel onderweg een keer tegen. Want het blijkt dat het begrip kuil, die zogenaamde droge put, maar er staat kuil, waarin Jozef verworpen was. Wel, dat woord wordt inderdaad gebruikt als beschrijving van een graf. Niet omdat het graf betekent, maar omdat het de beschrijving geeft van een graf. Namelijk een verdieping, een diepe plaats onder de aarde, waaruit men eventueel weer tevoorschijn kan komen. Er staat trouwens een mooie uitdrukking over dat we zijn opgetrokken uit de ruisende kuil en het modderig slijk enzovoorts. Nou, zo'n kuil is dat, maar het is uiteraard de dood. En Jozef werd verondersteld dood te zijn en Jacob zegt, nou, ik zal zo in het dodenrijk, niet in het graf, maar in het dodenrijk nederdalen. Trouwens, iemand daalt eigenlijk niet zelf af in het graf, hij wordt daar ingelegd. Maar hier staat, ik zal tot mijn zoon in het graf nederdalen. Als je dat heel letterlijk neemt, kan dat natuurlijk nooit, want dan zou je zelfs een eigen graf inlopen. En dat is hoogst ongebruikelijk. Het kan. Maar het is, laten we zeggen, ongebruikelijk. De normale gedachte is dat men in het dodenrijk nederdaalt. Dat kan een ander niet voor je doen, bedoel ik. Daar ga je zelf naartoe. Ja, niet gewild, maar niettemin, dat doe je zelf. Nou goed, laat ik maar gewoon verder gaan, want dan kom ik terecht in Genesis 42. Vers 38. Genesis 42, vers 38. Maar hij zeide, mijn zoon zal met jullie niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Zo zoudt gij mijn grauwe haren, grijze haren dus, met droefenis ten grave doen nederdalen. En hier is het vertaald dus weer met graf. En de reden daarvoor is er ook. Want de reden is dat die grijze haren genoemd worden. Zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Als je nou slecht wil, dan zou je zeggen dat alleen grijze haren begraven worden. En de rest laat men gewoon staan. Hè? Maar het zal duidelijk zijn waar het om gaat. Hè? Niet alleen die grijze haren, maar de hele Jacob zou dan begraven worden. Een deel wordt genoemd voor het geheel. Dat zijn stijlfiguren, maar we dienen er ernstig rekening mee te houden onderweg bij de bespreking van welk Bijbels onderwerp ook. We moeten attent zijn. Het wordt dus vertaald met graf, omdat de vertalers zien dat het hier gaat om Jacob, zijn lichaam en in elk geval zijn haren. Daarom vertalen ze het met graf. Maar het woord is niet graf, het woord is Sheol. Maar het graf wordt beschouwd als onderdeel van Sheol. En dat is het. Andersom niet. Het graf is wel dodenrijk, maar dodenrijk is nog niet noodzakelijk graf. En dat moeten we dus uit elkaar houden. Maar er wordt niet het woord voor graf gebruikt, maar een woord voor het dodenrijk in het algemeen. Het is een veel bredere term, veel grotere term. En dat is een probleem wat we steeds blijven houden. Want zo gaan we verder naar hoofdstuk 44, vers 29... Genesis 44, vers 29. Daar staat precies hetzelfde. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoeten, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Maar het is ten Sheol, ten naar het dodenrijk doen nederdalen. Eigenlijk is het zo dat aangezien de overledene afdaalt naar het dodenrijk, naar Sheol, en dus naar onder de aarde zal ik maar zeggen, begraaft men zijn stoffelijk overschot op dezelfde wijze, men stuurt het hem als het ware na. Onder de aarde namelijk, dat is begraven. Men weet dat dat met de geest gebeurd is en men doet dat dus ook met het lichaam, omdat men weet dat die dingen bij elkaar horen. Toen was er ongetwijfeld iemand die zei, maar er staat toch in Prediker dat de geest tot God terugkeert. Dan is mijn eerste reactie altijd, weet u misschien nog één vers uit Prediker, want het is zo eigenaardig dat mensen alleen maar dat vers uit Prediker kennen. Maar goed, maar het is inderdaad correct. Maar er staat niet dat die geest naar de hemel gaat, maar er staat dat die geest tot God wederkeert. U moet zich realiseren dat de mens een leven lang afwijkt van God in het algemeen en dat hij zijn eigen weg kiest. Maar zodra hij sterft, neemt God de heerschappij weer over zijn geest. Dat wil zeggen, terwijl de mens leeft, maakt hij zelf uit wat hij doet. Maar zodra hij sterft, komt die geest toch weer onder de heerschappij van God. En wat doet God ermee? Hij zet het niet in de hemel, hij zet het in de gevangenis. Wat had u dan gedacht? Zolang je zelf vrij bent en gaat waar je wil, gebeurt er niks. Maar op het moment dat je je krachten verliest, word je gewoon gearresteerd. En dan ga je naar de... Nou ja, u niet. Ik zou u trouwens niet met je aanspreken. Nog niet, dat doe ik vanmiddag pas. Maar de mens wordt dan gearresteerd en wordt gevangen gezet. De dood, het dodenrijk, is immers de gevangenis. Wie zet dan gevangen? Niet wie zit gevangen, wie zet gevangen? Wie heeft het beheer van die gevangenis? Wel, volgens de zogenaamd christelijke mythe, Satan. Maar dat is een misverstand. Als hij er ooit in terecht komt, zit hij er zelf gevangen. Maar het is de Heer. Het is God zelf die deze gevangenis inricht en daar in feite ook de bewaarder van is. En als het staat dat de ziel terugkeert tot God, wil dat niet zeggen dat die ziel naar een bepaalde plaats toe gaat, maar wil dat zeggen dat die geest, als die geest terugkeert tot God, dat wil dat niet zeggen dat die geest gaat naar de hemel of zoiets, maar het wil zeggen dat God zelf de heerschappij over die geest weer op zich neemt. En wat hij ermee doet, weten wij, hij zet hem namelijk gevangen in het dodenrijk. Zo niemand kan ontkennen dat de Bijbel leert dat die geesten in het dodenrijk gevangen gehouden worden. En dat betekent dus inderdaad dat als die geest dan terugkeert tot God, dat betekent dat God dus die geest gevangen zet in het dodenrijk. Wel, niet in de hemel uiteraard. Het is helemaal niet moeilijk, als je maar een beetje oplet, dat je enkele schriftteksten, schriftplaatsen, niet een eigen verklaring geeft die in strijd is zo ongeveer met de hele rest van de Bijbel. En dat is wat dikwijls gebeurt. Daarom neem ik zelfs de moeite om met u vers voor vers hier door te lopen. Dan kun je tenminste niet een vers uit het verband rukken. Tel je ze allemaal netjes bij elkaar op. Dus we gaan gewoon verder naar inmiddels vers 31 van Genesis 44. Zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal en uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen. Nou, dat weten we nu wel. En in alle gevallen lezen we dus over een nederdalen in, ja, ter helle heet zoiets, dat weet ik. Maar dat is het ook, het is een nederdalen in Sheol. Niet in de poel des vuurs, want dat werd helemaal niet genoemd. Nou, dan maken we een grote sprong, want nu wordt Sheol pas weer vermeld in Numeri 16. Daar zien we heel uitdrukkelijk waar de vertalers het recht vandaan halen om Sheol te vertalen met graf. Nummer 16, vers 30. Als ik het wel heb. Is dat zo? Daar staat... Ja, zie je, ik heb het verkeerde vers voor me. Zo zit het. Ik moet toch zo'n Bijbel met handgrepen eens aanschaffen. Nou. Maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal opendoen en verslinden hen met alles wat hunner is en zij levend ter helle zullen nedervaren, als dan zult gij bekennen dat deze mannen de Heere getergd hebben. En hier gaat het over die opstand van Korach, Datan en Abiram. Zij zouden levend ter helle varen. Zij zouden, hoewel zij nog niet gestorven waren, Nederdalen, let op het nederdalen wat altijd erbij vermeld wordt, zouden nederdalen in het dodenrijk. Hier hebben ze het vertaald met hel en dat is inderdaad correct. Alleen zou men hier natuurlijk ook hebben kunnen vertalen met graf, want dat is wat er letterlijk gebeurde. De geschiedenis dus laat ons namelijk zien dat de aarde open spleet en dat deze mensen in de aarde zakten, waarna de aarde zich weer toesloot. Zij hoefden niet eens hun eigen graf te graven. Of anders gezegd, ze hadden het al gedaan, maar goed. En het is dus heel goed mogelijk om dit te beschrijven als een graf. De vertalers doen het nou niet en vertalen het ineens met hel. Waarom ze dat doen, weet ik niet. Maar we weten wat het betekent. Ze gaan naar het dodenrijk en van wat hun lichamen betreft zou men kunnen zeggen, zij gaan naar het graf. Ditzelfde staat dan ook in vers 33. En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle. Wel, ze zijn daar ongetwijfeld gestorven. Maar normaal sterft men eerst en gaat dan naar het dodenrijk. Maar zij gingen eerst naar het dodenrijk en stierven daar. En dat was wat nieuws, staat er. Hè? Dat stond tenminste in vers 30, dat het wat nieuws was. Dus ze voeren levend ter helle. En de aarde overdekte hen en ze kwamen om uit het midden der gemeente. En dat betekent natuurlijk dat zij stierven. En als je toen naar binnen had kunnen kijken in die kloof die ontstond, dan zou je hebben gekeken in het dodenrijk. Maar ja, onzienlijke dingen worden niet zichtbaar als je een gat in de grond graaft. Dus kan je het net zo goed beschrijven als graf. Dat had ook gekund. Maar ik blijf erbij dat graf een te smalle, een te beperkte vertaling is van het begrip Sheol. Het is dodenrijk in het algemeen waar het graf nou eenmaal deel van uitmaakt. Onbegrijpelijke reden, uiteraard, hoef ik niet toe te lichten. Dus we gaan gewoon verder naar Deuteronomium 32. Vers 22. Deuteronomium 32, vers 22. Waar staat: want een vuur is aangestoken in mijn toorn en zal burnen, branden. De Engelsen hebben er minder moeite mee. To burn, hè? Zal burnen. Nooit gedacht dat het ook een Nederlands woord was. Hè? Het zal burnen tot in de onderste hel. En daar staat dus het onderste Sheol. En kennelijk dan het onderste van Sheol. Het woordje van bestaat immers niet. Dus dat wordt ingevoegd waar we dat nodig achten. Dat mogen de vertalers, dat mogen wij ook. Dus dat doen we dan. Het zal burnen, het zal branden tot in het onderste van Sheol. En zal het land met zijn inkomst verteren en de gronden der bergen in vlam zetten enzovoorts. En hier wordt weer in ieder geval aangegeven dat Sheol laag is en dat je zelfs in Sheol heel laag terecht kunt komen. Maar hoe lager je komt, hoe heter het wordt, zal ik maar zeggen. Het is dan ook een eenvoudige gedachte, misschien helpvol ook, dat de poel des vuurs als het ware gezien kan worden alsnog weer onder wat wij gewoon noemen het dodenrijk. Of anders gezegd dat de tweede dood zou zijn onder de eerste dood. Begrijp me goed, plaatsaanduiding speelt hierin helemaal geen rol. Maar het lijkt me duidelijk dat als je in de eerste dood al was en daarna de tweede dood sterft, dat je dan vanzelfsprekend dus weer naar beneden gaat. En dat is ongeveer de gedachte die ook hier naar voren wordt gebracht. Dat helemaal onderin inderdaad vuur brandt. En verder zullen we wel zien wat we nog meer tegenkomen onderweg. We gaan namelijk door naar 1 Samuel 2 vers 6. En ik hoop dat u me begrijpt. We slaan geen enkele keer over. Tenminste, ik doe mijn best om alle teksten te noemen waarin Sheol genoemd wordt. 1 Samuel 2 is dat, vers 6. Waar slechts staat: de Heere dood en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. Ik heb eens een juffrouw gekend die heette ter helle. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Kennen jullie die niet? Nee? God. Was toch een landelijke bekendheid, maar goed. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen, dus niet met hoofdletters bedoel ik maar, hè. En hij doet weder opkomen. En het enige wat we hieruit leren is dat de Heer macht heeft over de dood. Het is dus vertaald met hel, maar er staat Sheol. De Heer heeft dus macht over de dood. Niet alleen dat hij mensen daarin gevangen zet, want hij zet ze erin. Dat lijkt me dan duidelijk. Als het dan later een gevangenis genoemd wordt, dan is duidelijk wie daar het beheer over heeft. God zelf. Maar eventueel haalt hij ze er ook weer uit, zodat hier al gesproken wordt over de opstanding. Maar het zal duidelijk zijn dat het daarbij nog steeds gaat om de eerste dood. En het is een laag land, dat is duidelijk, hè. Hij doet er helle nederdalen en hij doet eventueel opkomen. Nou, dan gaan we verder naar 2 Samuel 22 vers 6. In een parallelisme. Is dat heel mooi. Ik lees eerst even vers 5. Want baren des doods hadden mij omvangen, de golven des doods, waarmee we maar weer zien dat de zeeën en de golven inderdaad een uitbeelding zijn van de dood. Dus nogal dichterlijke taal natuurlijk hier. De golven van de dood zijn de golven van de zee. Maar hier zie je dus al dat het begrip zee beschouwd wordt als synoniem met dood. Of met synoniem met Sheol zelfs. Maar zover zijn we nog even niet. Dus baren des doods hadden mij omvangen. Beken, Belials, verschrikte mij. Banden van Sheol. Vertaald met hel, banden der hel, omringden mij, zodat je maar weer ziet dat Sheol inderdaad een gevangenis is. Banden is een van de Bijbelse woorden voor een gevangenis. Als de apostel dan ook zegt, gedenk mijner banden, bedoelde hij dus niet gedenk mijner cassettes. Huh? Maar gedenk mijn gevangenschap. Hoewel je soms in een cassette aardig verstrikt kunt raken. Goed, maar dat zijn er nog geen strikken des doods. Dus dit vers spreekt dus over banden der hel en die worden nader toegelicht. Strikken des doods, banden en strikken, dat lijkt me duidelijk. Iemand die met garen en band langs de deur gaat, die verkoopt ook strikken. Hè? Dat is duidelijk en dat betekent banden en strikken synoniemen zijn. En hel en dood zijn dan uiteraard ook synoniemen. Dat is wat we hier zien en dat is wat we waarmee we in het Nieuwe Testament vertrouwd verondersteld worden te zijn. Nou, meer heb ik er niet over te zeggen. Behalve dan, ja, vers 7 zegt, als mij bangen was, dus er is een plaats om bang te zijn, een plaats waar angst heerst, of zou kunnen heersen. Want het staat niet dat het per se noodzakelijk is, maar er staat in ieder geval van sommigen dat zij in de dood zijn en daar bang zijn. En bovendien werd in vers 4 al geschreven over de dood als vijand, want daar staat, ik riep de Heer aan die te prijzen is en ik werd verlost van mijn vijanden. En dan vraag je je af welke vijanden, dan staat het erachter, want baren des doods hadden mij omvangen. En dan banden der hel omringden mij, wel dat zijn die vijanden. En dat betekent, want dat kunnen we uit deze psalm verder dan concluderen, dat inderdaad deze vijand teniet gedaan wordt. En in ieder geval, degene die hier in het dodenrijk is, wordt daaruit verlost. Overigens is dit volkomen hetzelfde als psalm 18, dit hele schriftgedeelte. Want het klinkt als een psalm, maar het is ook een psalm, het is psalm 18 namelijk, maar het staat hier ook in 2 Samuel 22... Degene die hier in het dodenrijk verondersteld wordt te zijn, is dan ook in eerste instantie natuurlijk David. Maar zoals Petrus en Paulus alles gezegd hebben in Handelingen, David stierf niet, David sprak niet vanuit de dood. Maar de woorden die David schreef, of dichtte, of misschien zelfs zong, zijn woorden die in de mond gelegd worden van de zoon van David. Zijn dus profetische woorden. En dat betekent dat de Heer zelf in deze dood terecht zou komen en daar bevreesd zelfs zou zijn, daar bekneld lag in banden van de dood. Als we dat psalm mogen zingen, denk er dan eens een keer aan dat het de woorden zijn die in de mond van de Heer Jezus gelegd werden. Ik lag bekneld in banden van de dood. Dus dat zingt me zo niet meer misschien. Maar dat is oude berijming dan, hè?
Dat staat verderop, hè?
Ja, precies.
Is tweede.
Ja.
Hoogste
23 dat. Ja, precies. Daar gaat het om. Het wordt van David gezegd, maar het wordt op de Heer Jezus van toepassing gebracht. En zo zouden wij er ook aan moeten denken wanneer we die dingen zingen. Maar goed. Ik ga maar gewoon verder. Het is dus geen plaats van waar het gezellig is in het algemeen. Maar het is een plaats waar in ieder geval ook onrust heerst. We zullen dat nog laten zien. Dan gaan we namelijk door naar 1 Koningen 2 vers 6, waar we dus weer bij David terechtkomen. Daar staat, doe dan naar uw wijsheid dat gij zijn grauwe haar niet met vrede in het graf laat dalen. En er wordt weer gesproken over het grauwe haar dat naar het graf gaat. Ik kan het ook niet helpen, ik moet het af en toe eens lezen, maar zo staat het er dus. Het zijn eigenlijk woorden die ontleend zijn aan de situatie van Jacob, dat hebben we eerder al gelezen. En wat we hier vinden is weer hetzelfde, namelijk het is een nederdalen, want dat wordt genoemd. Verder wordt het deze keer vertaald met graf, maar dat komt weer vanwege het grauwe haar. Want grauwe haar is immers stoffelijk en dus maken de vertalers van het graf, want dat is het stoffelijk deel, zal ik dan maar zeggen, van het dodenrijk. Maar het is het dodenrijk. En eigenlijk haalt men alle schoonheid van de taal hier weg door de vertalen met graf. Want het is juist het aardige dat hoewel over iets heel gewoons als grijs haar gesproken wordt, het in verband gebracht wordt met iets geestelijks, iets veel groters, namelijk het dodenrijk. En dat is juist het aardige van taal en zeker van literatuur in het algemeen. Maar goed, laat maar zitten. We gaan dan door naar vers 9, want daar staat hetzelfde. Het eind van vers 9 van 1 Koningen 2. Opdat gij zijn grauwe haar met bloed in het graf doet dalen. De gedachte is uiteraard dat het bloederig grauw haar zou zijn. Dat de man waarom het gaat met geweld ter dood gebracht zou worden. En dus wordt het weer vertaald met graf. Maar het blijft gewoon Sheol. Daarna gaan we naar Job. En Job heeft er nogal wat over te zeggen. Job hoofdstuk 7. En Job leefde, nou ik wil wel zeggen vermoedelijk, maar Job leefde, dacht ik toch op zijn minst voor de dagen van Abraham. Sommigen menen zelfs dat Job zelfs geleefd heeft voor de zondvloed. En om de eenvoudige reden dat we in het boek Job helemaal niks tegenkomen over afstamming, ook niet over Israël, ook niet over de God van Israël, er is allemaal niks van te vinden. En vandaar dat sommigen dan denken het is zelfs voor de zondvloed geweest. Maar het kan ook gewoon voor Abraham zijn, we weten dat niet precies. Ik denk dat het is tussen de zondvloed en Abraham. Maar het maakt niks uit. En dan lezen wij dan in Job 7 vers 9. Een wolk vergaat en vaart henen. Alzo die in het graf daalt zal niet weder opkomen. Dus wie in het graf daalt. Maar er staat wie in Sheol. En niet keber, niet graf, maar dodenrijk. Wie in het dodenrijk daalt zal niet weder opkomen. Dat is ook aardig dat het vergeleken wordt met een wolk. Want een wolk staat voor geestelijke dingen, dat zeg ik altijd en vandaag dus weer. Een wolk staat voor geestelijke dingen, maar u weet hoe het is met een wolk die verandert continu van vorm, heeft geen vaste vorm, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, is ook moeilijk te beschouwen als stoffelijk, want tastbaar is hij ook al niet. En op een gegeven moment is hij gewoon weg. Al lost op, weet je veel, maar dan is hij weg. En dat is de beschrijving van geestelijke dingen. En daarom wordt de wolk genomen als voorbeeld, als aanschouwelijk voorbeeld van wat er gebeurt met een iemand die als geest uiteraard de dood ingaat. Er staat, een wolk vergaat en vaart heen. Het doet twee dingen. Een wolk vergaat, namelijk die verandert van vorm en verdwijnt op de deur. En die vaart heen en gaat ook weg. Beide dingen doet hij. Hij gaat weg en verdwijnt definitief. En dat is ook wat gebeurt met degene die in het graf daalt. Dat is wat er staat. Hij verdwijnt dus in de dood en komt er niet uit terug. Dat is de algemene gedachte. Waren het niet dat op de jongste dag de doden wel degelijk zullen staan voor God. Maar de normale regel in verband met deze oude wereld is dat degene die eens gestorven is niet meer daaruit terugkomt. Dat wil zeggen, wij geloven dus absoluut niet in zoiets als reïncarnatie. Iemand die eens gestorven is, komt niet terug. Ik wil wel zeggen dat er misschien een hele hoge uitzondering bestaat, maar daar gaat het nou niet om. We hebben het gewoon over de normale gang van zaken. Dus wij geloven daar bepaald niet in. Maar we geloven wel dat er een opstanding is op de jongste dag. Maar aan de andere kant, degene die werkelijk de dood ontvangen, om het dan eens zo te zeggen, die zullen inderdaad uit die dood nooit weer terugkomen. Die zullen namelijk ooit terechtkomen in de tweede dood. Nou, daar zeg ik verder niks van. Dan ga ik door naar Job hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11, Job hoofdstuk 11, vers 8. Waar staat, zij is als de hoogten der hemelen, wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt gij weten? En hier gaat het over de onderzoeking Gods uit vers 7, die erg hoog is, onbereikbaar, en die ook erg laag is, dieper namelijk dan het dodenrijk. Waaruit je dus in ieder geval moet begrijpen dat het diepste wat wij kennen, het laagste wat wij kennen, is inderdaad Sheol. Nee, niet. Het gaat gewoon om de uiterste hoogte en de uiterste diepte in dit vers. Meer hoef ik er ook niet over te vertellen. Namelijk de hemel zelf, de hemel der hemelen. En de hel, het dodenrijk, namelijk Sheol, de laagste plaats die denkbaar is. En er staat erbij, wat kunt gij weten? Dat is een aardige woordspeling, want het begrip Sheol betekent, immers dat mijn vraag gesteld, dat je niet weet. En dus staat er, wat kunt gij weten? Dat is wat in het Nederlands verloren gaat, in de vertaling uiteraard, wat er in het Hebreeuws blijft staan. Dieper dan de grootste vraag. Dieper dan Sheol. Wat kunt gij weten over die onderzoeking Gods? Daar weten we namelijk niks van, tenzij dan dat God het ons bekend maakt. Maar dat was de Romeinenbrief eigenlijk, waar deze dingen worden aangehaald. Dan ga ik door naar Job 14, vers 13. Waar Job zelf weer eens een keer aan het woord is. Af en toe houden die vrienden hun mond. Ja, dat gebeurt ook wel eens. En dan neemt hij zelf het woord. En dan staat er in vers 13, och of gij mij in het graf verstaakt. En als je niet weet wat dat betekent, staat het erachter. Mij verborgt. Want verstaakt komt van versteken. Zullen zij niet opwaken, nog uit hun slaap opgewekt worden. Maar het heet daar slaap, omdat zij er wel degelijk uit opgewekt zullen worden. Wanneer dan? Wel, wanneer de hemelen niet meer zijn. Waarbij dat woord hemelen uiteraard gaat om de twee hemelen, de twee geschapen hemelen uit Genesis 1 vers 1. Dat wil zeggen, het gaat om de geschapen wereld. En als deze geschapen wereld verdwijnt, kortom als de hemelen en de aarde vlieden en geen plaats meer voor hen wordt gevonden, dat is Openbaring 20, dan is het de jongste dag. En toen dat gebeurde in het visioen, zag Johannes ook de doden staande voor God. En dat is waar hier op gezinspeeld wordt. Dus Job wist wel degelijk iets over een opstanding ten jongste dagen. En hoewel hij het feitelijk spreekt over de dood, gebruikt hij de term niet, maar spreekt hij over het graf. En dat is vers 13. En hij noemt het slaap in vers 12. Hij heeft gewoon de gedachte van, nou als het nou zo moet hier op deze tegenwoordige wereld, op die wereld die nu is, dan ben ik maar liever dood en daarna word ik wel weer opgewekt als het anders is. Maak me maar wakker als het voorbij is. Dat is het eigenlijk. Ja. Als gelovige kun je dat zeggen. Goed, dat schijnt duidelijk te zijn. Dus dan gaan we naar Job 17. Job 17, vers 13. Waar gesproken over duisternis en zo in vers 12 en dan vers 13. Zo ik wacht, het graf zal mijn huis wezen. In de duisternis zal ik mijn bed spreiden. Maar nogmaals, het is niet het graf. Het is Sheol. In Sheol zal mijn huis wezen. Een huis is in het Hebreeuws een beet. En in het Jiddisch een bayis. En dat is weer een gevangenis. Het is hetzelfde woord, want een huis is in vele gevallen een gevangenis. Een huis waarin men zich bevindt en soms gevangen zit. Trouwens, de gevangenis van Paulus was ook een gewoon huis. Een huurhuis nog wel. Ja, ja. Dat dacht ik al, wordt erin geroepen, maar goed. Dus zo ik wacht, het graf zal mijn huis wezen. Dat wil zeggen, in Sheol wacht men. Waarop? Wel, eigenlijk, weet u waar men op wacht in het dodenrijk? Ik loop misschien op de dingen vooruit. En misschien kom ik het vers niet tegen, daarom schiet het me nou te binnen misschien. Hè? Er staat namelijk ergens, op uw zaligheid wacht ik, o heren. En het werd uitgesproken door iemand in het dodenrijk. Zodat de vraag, kun je ook iets uitspreken in het dodenrijk, hiermee beantwoord is. Dat kan dus. Je kunt zelfs bidden in het dodenrijk. En we vinden daar vele voorbeelden van in de Bijbel. Veel van die gebeden zijn zelfs opgetekend. En een daarvan is, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Geciteerd uit de psalmen, maar ik meen ook aangehaald in Jona 2. Dus ik me goed herinner. En dat is precies wat men in het graf doet. Wat men in Sheol, in het dodenrijk, doet. Wachten op de zaligheid des Heren. En waaruit bestaat die zaligheid dan? Wat is die zaligheid? Gewoon opstanding. Dat is de zaligheid. Op uw zaligheid wacht ik. Men zit daar te wachten. Tot de opstanding. In het algemeen tot de jongste dag. En dan weet ik wel, dan zijn er mensen die zeggen meteen van, ja, maar dat is dan toch een gelovige. En moet hij dan wachten tot de jongste dag? En dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar dat geldt niet voor u. Ja, meer kan ik er zo gauw niet over zeggen. Want wij als gelovigen in deze vijfde verdeling vormen de uitzondering op de grote regel. En de grote regel is dat alle doden wachten op de jongste dag. Om dan op te staan. En daar zullen de mannen van Nineveh opstaan. Samen met de schriftgeleerden en fariseeën. Want dat staat zo in Lucas 12. Ze zullen samen opstaan. En de mannen van Nineveh zijn behouden, want die waren tot bekering gekomen. Over die mannen gaat het. En die fariseeën en schriftgeleerden niet. Zodat je maar ziet, dat is maar één voorbeeld van de vele. Zodat je maar ziet dat gelovigen en ongelovigen gezamenlijk worden opgewekt op de jongste dag. Misschien ook één voor één, maar dan lijkt het me dat het wat een lange dag wordt. Maar niettemin, dat gebeurt dus in elk geval op de jongste dag. De uitzondering is, de grote uitzondering is, de gelovigen van deze tegenwoordige bedeling, die in feite al opgestaan zijn en daarom moeilijk nog kunnen opstaan op de jongste dag. Maar meer zal ik daar nou niet, nog niet over zeggen. Dus waar waren wij ook weer? In Job 17, vers 13. Zo ik wacht, het graf namens Sheol, niet het graf uiteraard, maar Sheol zal mijn huis wezen. Bovendien, in het graf kun je niet wachten tot de jongste dag. Nou, meestal niet. Want dat is nou eenmaal de eigenaardigheid van het graf. Dat graven, wij zeggen de graven zullen opengaan en leeg worden. Ja, de meeste graven worden na verloop van tijd zelf wel leeg zonder dat ze opengaan. Ik hoop dat ik dat netjes en duidelijk genoeg gezegd heb. Job, in elk geval, lijkt mij, als de man inderdaad zo lang geleden leefde, dat moet dus inmiddels een jaar of 4000 zeker geleden zijn. En dan komt er nog een jaar of 1000 bij voor het 1000-jarig rijk. Dus het 5000 jaar geleden, en als je 5000 jaar, zelfs als je 5000 jaar in het veen ligt, lijkt het me dat er dan niks meer van over is. Nou ja, weet je dat niet? Dat ze lijken gevonden hebben in het veen, hier in Drenthe en zo. Die dan duizenden jaren oud zijn of zo. Nou, 2000 jaar, dacht ik, ik weet niet precies hoor. Want ik ben vermaning niet, dus dat weet ik niet. Maar in ieder geval, daar blijven lichamen lang bewaard. Maar zo lang, dat is, nou als dat gebeurt, is dat een hoge uitzondering. Hè? Dus in het algemeen kun je niet in het graf wachten op de jongste dag. Maar in het dodenrijk wel. Kijk, dan heb je weer een verschil tussen graf en doderij. Maar dat wist u vermoedelijk al. Dus ik ga maar gewoon verder. Namelijk naar vers 16 van Job 17. Zij zullen ondervaren, dat wil zeggen naar beneden dalen. Naar beneden gaan, nederdalen, ja. Zij zullen ondervaren, naar beneden varen. De handbomen des grafs staat er, als er rust tezamen in het stof wezen zal. Nou, de handbomen laat ik maar even over. Want laat ik maar even open. Want het gaat natuurlijk om het varen met een boot op zee. Of in het water in ieder geval. En daar worden handbomen bij gebruikt enzovoorts. Maar de zee is een beeld van de dood. Dus met die handbomen kom je dan toch in de zee terecht. De gedachte is feitelijk gewoon dat je door de werken en door de zonden, dat je daardoor in de dood terechtkomt, want de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is de eenvoudigste verklaring van dit vers. Maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat er om dat er staat graf, namelijk Sheol, dat is punt 1, en vervolgens staat er als toelichting, als er rust tezamen in het stof wezen zal. Let wel, hier staat niet uitdrukkelijk dat er rust is in Sheol, hoewel dat zou kunnen, maar het staat hier niet. Hier staat er zal rust zijn in het stof. En stof is dus uiteraard, heeft dus inderdaad te maken met het graf en niet met Sheol. Maar we vinden beide dingen naast elkaar. Men gaat naar Sheol en het stof zal rusten in het stof, want stof zei het, van stof zult geweten keer. Dat betekent gewoon dat die lichamen niks meer doen als iemand naar dodenrijk gegaan is. Zodat het begrip rust hier niet de aanduiding is van wat er is in Sheol, maar het is hier de aanduiding van wat er is feitelijk in het graf. Het beschrijft de omstandigheid van het lichaam, niet van de geest. Lijkt me heel eenvoudig. Nou, dan gaan we verder naar Job 21, vers 13... Waar staat, dat mensen zich verblijden op het geluid des orgels, zodat je maar weer ziet, dat zij niet de enige zijn. En dan staat er in het, vers 13, in het goede verslijten zij hun dagen, want zij verslijten hun dagen. In werkelijkheid verslijten zij zelf, niet die dagen. Zodat je maar weer ziet hoe nauwkeurig je moet lezen. Dat je met toch een beetje taalgevoel ook de Bijbel moet lezen. Hè? Het is wat dichterlijke taal. Het is goede literatuur. In het goede verslijten zij hun dagen. Maar in werkelijkheid verslijten die dagen hen. Maar je kunt dit zo zeggen natuurlijk. Zij verslijten hun dagen. En nadat het gebeurt staat er, en in een ogenblik dalen zij in het graf, maar dat is dus mis, want er staat, zij dalen in de Sheol. Zij dalen neder in het dodenrijk. Nadat zij hun dagen versleten hebben, gaan zij naar Sheol. Nou, meer zeg ik daar niet van. En dan gaan we door naar hoofdstuk 24. Job 24, vers 19... Heel aardig vers trouwens. Daar staat in vers 19 van Job 24, de droogte mitschaders de hitte. Dat wil zeggen de droogte en de hitte, of de droogte namelijk de hitte. Want die twee dingen horen bij elkaar uiteraard. Als het erg warm is, wordt het droog. Hè? Dus de droogte mitschaders de hitte nemen de sneeuwwateren weg. Dat wil zeggen de sneeuw, maar ook het smeltwater van de sneeuw wordt weggenomen door hitte en droogte, of door droogte en hitte. Eerst is de sneeuw tamelijk tastbaar, daarna wordt het vloeibaar, maar daarna verdwijnt het helemaal, het droogt gewoon op. Nou, daar staat er, alzo het graf dergenen die gezondigd hebben. Maar neem het maar wat korter, alzo Sheol. Degene die gezondigd hebben. Dat staat er erg kort. Men noemt zo'n zin waarin een heleboel woorden zijn weggelaten. Noemt men een ellipsis. Een weglating betekent dat. En wij moeten zelf die woorden invullen en er weer een goede zin van maken. En dat is soms wat lastig, vooral als we niet begrijpen wat we lezen. Maar er staat dus dat droogte en hitte de sneeuwwateren wegnemen. Wel, zo neemt Sheol degene weg die gezondigd hebben. Hebt u dat? Dat is niet zo moeilijk, hè? Zoals de droogte, de hitte, de wateren, de sneeuwwateren wegneemt, oplost of doet verdampen, of maar in ieder geval doet verdwijnen, zo doet Sheol degene die gezondigd hebben verdwijnen. Ja, daar kun je dus op ingaan, maar ik weet niet of ik er verstandig aan doe om dat te doen. Maar je vraagt je dan toch af waar dan uiteindelijk die wateren gebleven zijn. Want als de droogte en de hitte de wateren wegneemt en Sheol neemt zo de zondaren weg, waar zijn aan het eind van het verhaal dan die zondaren gebleven? Hè? Aardige vraag, hè? Verdampt zeker dan. Hè? Nou, verdoemd, maar nou ja. Ik sprak even in het Duits, maar neemt het me niet kwalijk. Hè? Daar ga ik dan dus nog maar even niet op in, maar daar heb je vast wat om over na te denken. En misschien kom ik het vers niet meer tegen, maar daar heb ik het nou alvast gehad. Een van de dingen die ik er nog bij wil zeggen, is in elk geval dat de droogte en de hitte nemen de sneeuwwateren weg. Er staat eigenlijk dat die de sneeuwwateren verslinden. Er staat er nog veel mooier. Ze verslinden de water, ze eten het als het ware op, ze nemen het tot zich. En het is jammer dat het in het vers niet tot uitdrukking komt, want dat is nou net de beschrijving die ook van die in verband met de dood gegeven wordt in met name 1 Korinthe 15. Ik zoek het toch maar even op voor de zekerheid. 1 Korinthe 15, aangehaald overigens uit het Oude Testament hoor, maar in 1 Korinthe 15 is het meest bekend. 1 Korinthe 15 vers 54 aan het eind, nee, laat ik het hele vers lezen. 1 Korinthe 15 vers 54, waar staat: en wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. De dood is verslonden tot overwinning. Waarom staat daar de dood is verslonden? Wat is dat voor een rare woordkeus? Omdat je er een beetje dichterlijk bent aangelegd. Dan verzin je gekke woorden, maar dit is toch wel erg raar. Dat zal ik u zeggen. De dood is verslonden tot overwinning is een uitdrukking die gebruikt wordt, omdat normaal de dood degene is die verslindt. De dood verslindt. Sheol verslindt. Sheol at immers die, laten we zeggen, die wateren, die sneeuwwater op. Nou, het at degene op die gezondigd hadden. Maar hier is het de verslinder zelf die verslonden wordt. En dat is de aardigheid ervan. De verslinder zal zelf verslonden worden. Die het zwaard opheft, zal door het zwaard vergaan. Enzovoort. Wie bloed vergiet, die bloed zal vergoten worden. Wie verslindt, die zal verslonden worden dus. En de dood verslindt, en dus zal de dood verslonden worden. En vandaar de woordkeus. En dat de dood een grote slok op is, dat is duidelijk. Het is een heel groot gat waar we met z'n allen invallen. Dat is het eigenlijk. Nou, meteen weer vergeten, want moet je niet te lang bij stilstaan. Hè? Maar zo is het dus eigenlijk. Maar de verslinder zelf zal verslonden worden. En vandaar deze woordkeus. Dan laat ik het er weer bij. Dan gaan we verder naar Job 26. Job 26. Vers 6, als ik het wel heb. Ja. Job 26, daar staat in vers 5, de doden zullen geboren worden van onder de wateren. Dat wisten wij. Mensen worden in het algemeen geboren uit het water. En de doden worden ook geboren uit het water, namelijk wateren in de zin van zeeën zijn een beeld van de dood. En ze worden daaruit geboren, ze worden daaruit opgewekt, ze worden gehaald uit het water. Dat is de naam van Mozes, dat weet u toch, hè? Mozes betekent gehaald uit het water. Nee, dat is het beeld van opstanding. Gehaald uit het water. Gehaald uit het water van de Schelfzee, van de Nijl, van de Jordaan, of van de doop, of van de zonvloed. Dat maakt allemaal niks uit. Gehaald uit, of van de wateren van Genesis 1 vers 2. Maakt allemaal niks uit. Dat is een beeld van opstanding. Dus doden zullen geboren worden van onder de wateren. En dan staat er, en hun inwoners. Dat is namelijk een toelichting op de doden. De doden zijn namelijk degenen die in die water, onder die wateren wonen. Want zoals gezegd, de zee is een van de woorden die gebruikt wordt voor Sheol. Voor dodenrijk. Maar dan staat er, doden zullen geboren worden van onder de wateren en hun inwoners. En dan vers 6, de hel, en dat is de Sheol. En dan weet u meteen hoe men daarbij komt, want de wateren uit vers 5 zijn net zo goed Sheol. Alleen wordt het woord niet gebruikt daar. Maar het woord Sheol wordt dus alsnog gebruikt in vers 6. Sheol is naakt voor hem. Dat betekent dus dat de wateren zullen wijken. Dat het kleed over de dood. Een lijkkleed heet het, een lijkwade. Het kleed over de dood in het algemeen verdwijnt. De Sheol is dan naakt, ontkleed, is voor hem. En geen deksel is er voor het verderf. Dat is een prachtige vorm van een parallelisme gecombineerd met een introversie. Nou, dan maken we het even moeilijk, hè. In vers 26 zijn twee zinnetjes in vers 26 die hetzelfde betekenen. Zijn parallelisme, maar de tweede zin staat achterstevoren. En daarom wordt het een introversie. En voor degenen die weten wat het is, is het duidelijk. En voor degenen die niet weten wat het is, die komen maar een andere keer terug. Dan zal ik ze dat uitleggen. Dus, de hel is naakt voor hem, is hetzelfde als het verderf is zonder deksel. Hebt u dat? Ik heb de laatste zin nu even omgedraaid, dat maakt niks uit. Dus de hel is naakt voor hem, oftewel het verderf is zonder deksel. Want deksel is een bedekking. Er hoeven niet noodzakelijk oren aan te zitten aan zo'n deksel. Het is gewoon een kleed, een bedekking. En de bedekking van de Sheol zal weggehaald worden. Het kleed zal weggedaan worden. En dan betekent het nu dat we hieruit concluderen dat er nog een ander woord is ter aanduiding van Sheol. En dat is verderf. Dat is duidelijk, hè? Hoop ik. Hè? Dat is een parallelisme. In de eerste zin wordt gesproken over Sheol. Maar wat in de eerste zin Sheol heet, heet in de tweede zin het verderf. En van beide staat is zonder bedekking. Dus Sheol is verderf. Het is niet alleen maar een plaats van stilstand en niet alleen een plaats van wachten, maar ook het verderf maakt onderdeel uit van Sheol. Let wel, uit zo'n parallelisme moeten we niet te vergaande conclusies trekken. Het betekent gewoon dat er verband is tussen deze woorden en dat ze synoniem zijn, Sheol en verderf, maar dat wil nog niet zeggen dat ze identiek zijn. Het is niet exact hetzelfde, want we zullen zien namelijk dat Sheol voor sommigen helemaal geen verderf is. He? Maar aan de andere kant, dat verderf wel degelijk onderdeel uitmaakt van Sheol. Ja. Toen de Heer naar het dodenrijk ging, ging hij naar Sheol dus, en daar heeft hij geen verderf gezien. Dat was er wel. Maar niet bij hem. Het raakte hem niet. Het hangt er vanaf over wie we dan praten. Dus verderf is ergens in Sheol. Wel, verderf is eigenlijk de aanduiding van de poel des vuurs. Want dat is eigenlijk verderf, hoor. Maar dat is in Sheol en daar hebben we het al even over gehad. Goed, gaan we weer verder. Naar, even over verderf. Dat woord verderf hier, dat is nou dat woord wat maar een paar keer voorkomt. Abaddon. En dat is een woord wat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt als eigen naam. Dan gaat het over het dodenrijk of over demonen of geesten. Ze hadden tot een overste over zich Abaddon, zeker. En Abaddon, dat is het Hebreeuws woord, dat betekent dus verderf. En hier staat het. Zodat het woord Abaddon in het Hebreeuws, maar ook in het Nieuwe Testament, de aanduiding is van het verderf. Uit het verband blijkt dat het te maken heeft met het dodenrijk, ook als het in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Maar het betekent verderf, zodat we inderdaad dezelfde conclusie moeten trekken, dat namelijk in het dodenrijk verderf is, of dat in Sheol verderf is. Komt trouwens van Abad, dat is ook interessant trouwens, Abab, dat betekent afdwalen, zich verliezen, de weg kwijtraken. Maar het betekent verloren gaan, dus. We hebben op diverse plaatsen in het land wel eens discussies gehad over dat begrip verloren gaan. Maar verloren gaan betekent de weg kwijtraken. Maar als men de weg kwijtraakt, leidt de weg dus tot verderf. Als die weg namelijk nergens meer uitkomt, geen nauwkeurig bepaald einddoel heeft, dan is er slechts verderf. En dat ligt hierin opgesloten. Dit woord abad, waarvan abaddon is afgeleid, dit abad, het werkwoord, heeft dus dezelfde betekenis als het Griekse apolumi, namelijk de weg kwijtraken. Verloren gaan, wordt het dan vertaald. En uit, ja?
Abaddon, is dat
abad en dan don? Nee, is abad. Is dit woord, dit werkwoord abad, met een achtervoegsel erachter, waardoor het een zelfstandig naamwoord wordt. Dus het komt van abad, afdwalen, zich verliezen. Het zelfstandig naamwoord is een abaddon, namelijk het verderf. En als je abad vertaalt met verloren gaan, dan betekent abaddon verlorenheid. En als je abad vertaalt met verderven, dan is abaddon verderf. Dat is het. En over verderf hebben we het ter zijne tijd nog wel. Hè? Abaddon, dat komt voor ergens in Openbaring. Ik weet niet precies waar. Hè? Dank u wel. Openbaring 9 dus. Daar komt het voor. En dan wordt het gebruikt in de vorm van een eigen naam. Maar die eigen naam dient dan als personificatie van het verderf. Het verderf wordt dan voorgesteld in de vorm van een persoon. Dan kan het hier verder zo gauw niet vinden. Maar ik ga er ook verder niet op in. Dus we gaan door naar Psalm 6, vers 5. Een vers wat in dit verband nogal eens wordt aangehaald. Daardoor wordt het ineens belangrijk. Psalm 6, ik zeg vers 5, maar ik bedoel vers 6. Maar dat komt omdat de Engelse vertalingen in de psalmen dikwijls er één vers naast zitten. Die tellen het eerste vers namelijk niet. Die beschouwen het als opschrift. Dus ik zit er nog wel eens naast met de versaanduiding. Maar goed, Psalm 6, vers 6 wordt het dus. Want in de dood is uwer geen gedachtenis. Dat betekent, in de dood zal men aan u niet denken. Dat betekent het letterlijk. Met als toelichting de vraag, wie zal u loven in Sheol? En daar hebben we het woord, Sheol. Eerst heet de dood, dat is natuurlijk een heel ander woord. Maar daarna, het woord graf is mis. Want in het graf zal natuurlijk niemand loven. Dat staat ook niet ter discussie. Ter discussie staat of men vanuit Sheol ook God zal loven. En daar komen we bij een beetje een probleem eigenlijk. Ik vraag me af of ik er nou al op in zou gaan. Nou, laat ik het maar doen. Er staat namelijk, er is in de dood is uwer geen gedachtenis. Maar het woord wat hier vertaald wordt met gedachtenis heeft niet alleen de betekenis van gedachtenis, maar het heeft een bredere betekenis. Het betekent namelijk bemoeienis. En ik kan u dat wel even laten zien. Ik moet even zoeken trouwens. Ik heb hem inmiddels, ja. Dat woord gedenken, want daar komt het dan vandaan. Dat woord gedenken, zakar in het Hebreeuws, heeft de betekenis van, een heel uitgebreide betekenis, heeft de betekenis van merken, opmerken dus. Of noemen. Of inderdaad herinneren. Of van doen hebben met. Of zelfs, schrik niet, mannelijk zijn. Dat is één werkwoord voor, mannelijk zijn. Zakar. De Heere zal gedenken. Daar wordt dit woord voor gebruikt. Zacharia, de naam Zacharia komt van dit werkwoord, Zakar. Dat betekent, hij zal gedenken, Jehovah. Zie. Maar dat gedenken wordt in de Bijbel uitgelegd wat dat inhoudt. Dat betekent niet alleen dat de Heer loopt te wandelen op de straten van goud ergens of zo. En dan denk ik, oh ja, dat is waar ook. Ik zou het bijna vergeten, maar het schiet me ineens in mijn gedachten. Dat is het niet. Het is namelijk veel meer dan alleen maar gedenken. Het kan soms en het moet soms zo vertaald worden, omdat wij in het Nederlands geen woorden hebben die de bredere betekenis van dit woord weergeven. Namelijk in het algemeen van, heeft de betekenis van bemoeienis hebben met, dat er weer een verband ontstaat. Dat is zakar. En als het er staat in Psalm 6 vers 6, in de dood is uw geen gedachte, dan betekent het dat God geen bemoeienis heeft met de doden en dat de doden geen bemoeienis hebben met God. Dat zo is, is niet zo moeilijk, want dan zal ik u een voorbeeld geven van hoe het woord in de Bijbel gebruikt wordt. Dan kunt u zien dat ik het niet verzonnen heb. Er staat namelijk in Genesis 8... Genesis 8 vers 1, daar staat, en God gedacht aan Noach. Dat is aan het eind van het verhaal van de zondvloed, of eigenlijk nog erin, in het verhaal, God gedacht aan Noach. Dat betekent niet dat God vergeten was hoe het ook weer zat met de zondvloed en Noach, en dat hij ineens dacht, oh ja, dat is waar ook, Noach zit er nog ergens in dat schip. Even kijken, geef me een globe, waar staat hij? Waar zit hij ook alweer? Dat is het dus niet. Dat lijkt me duidelijk, hè? Maar dat God gedacht aan Noach betekent niet dat God aan Noach dacht alleen maar. Maar dat betekent dat God bemoeienis zou hebben met Noach. Ik hoop dat dat duidelijk is. Zie? En er zit nog iets anders aan vast. Als het dus staat in Psalm 6... in de dood is uw geen gedachtenis, dat betekent dus dat men dat er geen communicatie is, geen bemoeienis is tussen de doden en God. Maar, laat ik dan dit voorop stellen, toen God gedacht aan Noach, existeerde Noach wel. En ook daarvoor. En toen God Noach weer gedacht betekent niet dat Noach opnieuw geschapen werd of nieuw tot leven kwam, want hij was niet al, hij was er al die tijd geweest. En als het dus staat in Psalm 6 vers 6, in de dood is uw geen gedachtenis, dan mag je daar dus niet de gevolgtrekking uit maken dat er in de dood dus helemaal niets is. Dat is namelijk een gevolgtrekking die sommigen uit dit vers halen. Er staat, in de dood is uw geen gedachtenis, dus in de dood kan men niet denken. En dan krijgen we, ik heb me van de week laten vertellen dat het Descartes was die zei, ik denk, dus besta ik, enzovoorts. En dan zegt men, trekt men daar weer de conclusie uit en zegt, wel in de dood denkt men niet, want dat blijkt op Psalm 6 vers 6, dus bestaat men daar niet. En dat is een groot misverstand, want Noach bestond ook voordat de Heer aan hem dacht. Ook terwijl de Heer dus niet aan hem dacht, bestond Noach. En God ook. Maar ze deden gewoon hun werk. Zij leefden zelfs in zekere zin, maar in ieder geval, ze existeerden. Maar het gedenken wil zeggen dat er weer bemoeienis is, dat er weer samenhang is, dat ze elkaar ontmoeten, dat er een uitwisseling is van niet alleen gedachten, maar van ook daden. En als er uitdrukkelijk staat, er is in de dood geen gedachtenis, dan kan dat, blijkbaar vanwege het woord niet betekenen dat er in de dood niets is. Bovendien, als er in de dood niets is, dan zou je beter dat kunnen zeggen, want dat bespaart je een heleboel tijd. He? Wat hier slechts verteld wordt, is dat men in de dood niet de Heer zou loven of moet loven, maar dat de Heer gelooft, in de zin van geprezen wordt, niet in de dood, maar juist omdat men de dood overwint. En dat is de betekenis niet alleen van dit vers, Psalm 6 vers 6, maar dat is zelfs de betekenis van de hele psalm. En daar gaat het maar om. En de betekenis van Psalm 6 vers 6 kan dan ook niet afwijken van de betekenis van de psalm als zodanig. De psalm spreekt namelijk over opstanding uit de dood. Dat men zou opreizen uit de dood om daarna de Heer te loven. Want wij prijzen de Heer, wij loven de Heer, wel niet in de dood, maar omdat wij zijn wedergeboren. Omdat we nieuw leven hebben ontvangen of omdat we nieuw leven zullen ontvangen. Het is maar net van welke kant we de zaak nou weer eens bekijken. Maar dat is de reden waarom in die psalmen zo dikwijls gezegd wordt, want staat er nog veel vaker, dat men niet in de dood zou spreken of de Heer zou gedenken of de Heer zou loven. Maar er staat meteen bij wat wel, namelijk men zal dat doen terwijl men leeft, terwijl men of nog niet gestorven is of terwijl men uit de dood is opgewekt. Dat is de gedachte. Zodat het niet eens een beschrijving geeft van wat er in de dood zo al niet is, maar het geeft een beschrijving van die dingen die men zou moeten doen en die behoren gedaan te worden terwijl men leeft. Niet de dood geeft daartoe de gelegenheid, is daartoe de plaats, maar juist het leven. Men leeft om de Heer te loven. De algemene strekking van de psalmen zou je misschien kunnen samenvatten in deze woorden. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En als je gebrek aan adem hebt, dan kom je in Sheol en wel, ik kan zeggen, daar kun je toch ook de Heer loven. Dat kan wel, maar dat was niet de bedoeling. Men looft omdat men eruit gaat. En dat is altijd de samenhang van deze schriftplaatsen. En ik denk dat ik daar vandaag nog wel aan toe kom. Dus, ja?
Is er ook zoiets dat bij de boog, als je de boog ziet, zal ik gedenken aan mijn verzoening.
Ja. Ja, dat is niet van dat hij dan, oh, ik was het vergeten. Nee, dat betekent dat hij dan actie zal ondernemen. De Heer gedacht aan Noach betekent dat de Heer actie onderneemt ten behoeve van Noach. En dat is het dan. En als men in de dood is, dan is dat afgelopen. Men is daar in Sheol. Enige waar men op wacht is op uw zaligheid. Men wacht daarop. Niet men is er niet, men wacht daarop. Ook heel bewust. Blijkbaar. Maar daar kom ik vandaag nog wel een keer op terecht. Ik hoop dat Psalm 6... Vers 6 dan duidelijk is dat Zakar, of Zeker, want dat is het hier eigenlijk. Maar dat Zakar betekent dus bemoeien, maar dan in de zin van dat er actie is. Dat was Psalm 6, vers 6, waar de vraag gesteld wordt, want in de dood is u er geen gedachtes. En dus, wie zal u loven in Sheol? En de bedoeling is dat men de Heer zou loven daarna. Dus blijkt ook uit... vers 10, de Heer heeft mijn smeking gehoord, de Heer zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden. Ze zullen terugkeren, ze zullen in een ogenblik beschaamd worden. En deze psalm, en dat is niks nieuws, maar deze psalm is net zo goed van toepassing op de Heer Jezus in zijn lijden en sterven en daarna in zijn opstanding. En als in Hebreeën 2 gesproken wordt over de Heer, over de opgewekte Heer, dan staat er ook dat het is in overeenstemming met de Oud-Testamentische profetie, namelijk in het midden der gemeente zal ik u lof zingen, enzovoorts. En dan gaat het inderdaad over dat men de Heer zal prijzen, niet in het graf, maar wanneer men is opgestaan. Want juist die opstanding en het nieuwe leven is om de Heer te loven. Nou, dan gaan we naar Psalm 9, vers 17... Dat moet dus zijn, vers 18. Waar staat: de goddelozen zullen terugkeren naar de hel. Er staat eigenlijk: de goddelozen zullen draaien naar de hel. Dat betekent gewoon: zij draaien de hel in. Ja, dat staat er letterlijk hoor. Zij draaien de hel in. Maar de hel is dan uiteraard Sheol, het dodenrijk in. Maar het is inderdaad een terugdraaien. De draaien wil altijd zeggen dat men terugkeert naar waar men vandaan kwam. En dat is het nou net. De mens komt van onder, vanuit de aarde en keert tot de aarde weder. En als u zegt, ja, maar dat is het lichaam en de stof, dan zeg ik, nou, deze hele wereld is uit de wateren gekomen, uit de afgrond opgerezen, Genesis 1, en daar verdwijnt het ook weer in. En dat is precies hetzelfde, want afgrond is synoniem met Sheol. De lage, de diepte, de lage plaats, de diepe plaats, enzovoorts. Dus de goddelozen zullen terugkeren naar Sheol. Ze worden dus verondersteld daaruit voort te zijn gekomen. En dat is het ook eigenlijk. In zekere zin is het zo dat deze hele wereld waarin wij leven al afkomstig is uit dat dodenrijk, uit Sheol. En dan moet je Sheol zien als de plaats waarheen de wereld verdwenen is. Eigenlijk waar de mensheid, nou wereld moet ik eigenlijk zeggen, verdwenen is. In de dagen van Genesis 1 vers 2. En daarna rees. We weken de water en rees het droge land uit de water op enzovoorts. En dat is allemaal een beeld van opstanding, wedergeboorte. Dat is het eigenlijk. Maar diegenen die daaruit gekomen zijn en goddeloos zijn, zullen daarin weer terugkeren. Zullen terugkeren in Sheol. En dat uiteraard definitief. Er staat trouwens bij alle godvergetende heidenen. Dat wil zeggen alle heidenen die God vergeten. En het zal duidelijk zijn dat God ook hen zal vergeten vervolgens. Want God zal recht doen, staat er in een paar versen eerder. Namelijk in vers 17. Maar daartegenover staat vers 19, want er staat: de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden. Waaruit je maar concludeert dat de goddeloze dus wel voor altijd vergeten wordt. Hè? Toch, dus gewoon netjes lezen. Gewoon netjes keurig lezen. Hè? Want staat, het kan net zo goed zijn, maar de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden. Nog de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Maar dat betekent dat de verwachting van de goddelozen wel in eeuwigheid verloren is. En ze gaan niet alleen in de dood, eerste dood, maar zij zullen ook gaan in de tweede dood. Hoewel het verschil hier niet gemaakt wordt. Want het verschil wordt niet altijd gemaakt. Nou, ik denk dat we het daar maar even bij laten. Want ik denk dat u langzamerhand ook wel honger zult hebben.